Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Jumbo-Visma domineert. Jumbo-Visma verplettert de tegenstand. Remco Evenepoel gelost uit het peloton. En we zijn nog niet eens op de top van de Obisque. Ja, een staande ovatie voor deze grote meneer. Gisteren een kaakslag, een half uur verloren. Weg Vuelta. De dag nadien opgestaan uit de dode, herrezen. La remontada, die Remco Evenepoel.
Dit is Kop Over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel.
Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop in de Vuelta. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. De heilige viereenheid is eindelijk weer herenigd. Vorige week was ik een weekje bikepacken. Heerlijk van genoten. Jan Hermsen, ik ben dol op bikepacken. Jij hebt het ook al een paar keer gedaan. Maar wat ik nu gedaan heb, dit was echt grandioos.
In de bergen bikepacken.
Innsbruck beginnen, naar Italië, door de Dolomieten, via Slovenië, weer terug Oostenrijk in. En dan met de trein terug naar Innsbruck. Echt geweldig.
Ik heb voor jou nog wel een leuke tip ook. Oh. Volgens mij is dat één keer per jaar Turijn-Nice. Onverharde wegen. Oh. Over alle grote kos.
Oh.
Het schijnt heel mooi te zijn.
Dat klinkt wel als een goeie. Want we zaten in de auto terug al te filosoferen over een volgende mogelijkheid. Toen dachten we, nou inderdaad, Milaan-Turijn of Lyon-Turijn of zo, zoiets. Maar Turijn-Nice, dat is...
Dat is een bekende. Dat is ook een bekende ook wel eens. Kan het in een dag doen.
Ja, in een dag. Ik ben wel een klepper, maar niet zo klepper. Jeroen van Bellegem, is dat voor jou bikepacken of hou je meer van luxe?
De vraag stellen is ze beantwoorden.
Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Bobby, ik ben nu wel in Slovenië geweest. Ik hoorde je in de vorige uitzending dat jij niet naar Slovenië was geweest. Wat denk ik heel verstandig was. Ik had alleen maar mooi weer. Maar ik heb wel wat plaatjes voor je om je loers te maken, denk ik, voor volgend jaar.
Ja, ik schuif het gewoon een jaartje door. Hè. Volgend jaar gaan we het gewoon een herkansing doen om Slovenië te gaan ontdekken. Nog een jaartje naar We Love Slovenië kijken op Eurosport en dan door.
Ja, dat is altijd een trouwe partner van Eurosport geweest, We Love Slovenië. En terecht, het is echt een heel mooi land. Je kan er super mooi fietsen, redelijk eten, prachtige uitzichten, rustig. Oh, en nog één heel mooi ding, Jeroen. We hadden ergens een stop, prachtige plek, kregen goed te eten. Een vrouw die ons bediende. Als je je ogen dicht deed, was het gewoon de zus van Roglic. Het is, iedereen praat. Ik vroeg haar naar het gerecht. Ja, we have a goulash. Ja, it's very good. Ja. We zaten met z'n tweeën in ons vuistje te lachen.
For sure?
Ja, yeah, for sure. For sure, very good goulash.
It's good, hè?
Ja, it's good. Dus dat was genieten. Vandaag wordt ook genieten, jongens. Kop over kop. We gaan nabeschouwen op de afgelopen week. Vooruitblikken naar de laatste week van de Vuelta. Ik laat je even weten wat er allemaal te zien is op Discovery en Eurosport. De Vuelta om te beginnen, dinsdag en woensdag om 14:45. Donderdag zijn we er dan al om 12:30. Vrijdag om 14:30. Zaterdag om 11:30 al, met niemand minder dan Bobby Traxel aan het begin. En zondag beginnen we dan om 16:30. Er is nog meer wielrennen deze week op Eurosport en Discovery+. Vrijdag tot en met zondag hebben we de Ronde van Romandie voor de vrouwen. Met Nick en Jip van der Bos. En zaterdag hebben we de Super 8 Classic. Maar voordat we ook maar iets gaan doen, we gaan het hebben over de Vuelta vandaag. Maar het is ook zondag 10 september 2023 als we dit opnemen. En Annemiek van Vleuten reed haar allerlaatste profkilometers. Ze kwam als laatste binnen in de CIMAC Ladies Tour. Maar dat is geen exemplaar voor de rest van haar carrière. Ik heb een paar statistieken opgezocht. Ik noem een paar highlights. 4 keer de Giro, 2 keer La Course en een keertje de Tour de France van 3 keer... De Vuelta, 2 keer de Ronde, Stralen en LBL. Dus allemaal 2 keer. 16 overwinningen in de Giro. En Bobby, mag ik dan zeggen dat de Eddy Merckx van de vrouwenpeloton stopt?
Ja, dat kan je zeker zeggen. Hè. We zullen het straks zeker over de Vuelta hebben. En dan zullen we het hebben over het feit dat Jumbo-Visma mogelijk de derde grote ronde van het jaar ook gaat winnen. Maar Annemiek van Vleuten had geen ploegmaats nodig om dat te realiseren. Dus zeker de Eddy Merckx van het vrouwenwielrennen van de laatste jaren.
Is dat niet eerder Marianne Vos?
Nee.
Nee?
Leontien van Moorsel?
Mm. Leontien zelfs. Ik zag in de krant staan dat dit de grootste aller tijden was. Dus dat is wat Leontien zegt. Vind ik ook wel mooi. Als
nog
dat
meer dan
zegt,
Marianne Vos, ja.
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 Een fantastische palmares in bijna niet te evenaren. Of gaat er iemand hier ooit nog een tippen, Bobby? Ja, ooit is altijd zo'n groot ding. Maar het is toch moeilijk om zoiets nog te evenaren.
Nee, ik denk vooral die 3 rondes in 1 jaar. Hè, ook al moet dat zichzelf nog helemaal gaan vormen. Ik denk dat überhaupt niet meer gaat gebeuren. En voor de rest, er kunnen zeker renners zijn die dit de palmares mogelijk gaan, ja, gewoon gaan bereiken. Maar ja, ja, even kunnen genieten van er.
Ik ben er wel wat vergeten. Wereldkampioenschappen, Olympische medailles, dat soort dingen. Dus een flinke kluif. Geweldige carrière. Zij stopt. We gaan het nu hebben over de Vuelta. We gaan terugkijken op een veelbewogen week in de Vuelta. De week van de absolute dominantie van Team Jumbo-Visma. Maar ook een week waarin er nog veel meer dan dat gebeurde. We gaan het over alles hebben, maar we kunnen alleen maar beginnen bij die rit op de vrijdag na de Tourmalet. En wat voor een kunststukje Team Jumbo-Visma daaruit haalde.
Gaat hij historisch schrijven, want voor het eerst hier een aankomst in de Vuelta. En Jonas Vingegaard, toerwinnaar, pakt zijn eerste etappezege ooit in de Ronde van Spanje. Jumbo-Visma domineert, Jumbo-Visma verplettert de tegenstand en hij is de exponent vandaag. Ritzege op de Tourmalet voor Vingegaard. En dan gaat Sepp Kuss tweede worden. En gaat hij zijn rode trui, ja, toch wel verstevigen.
Ja. Ja, er vallen heel wat voornamelijk concurrenten van hem. Die vallen weg.
En hij komt nog dicht, hè? Ja, hij was daar net 55 seconden. Kijk eens.
Kijk eens, ja.
Het gaat 30 seconden worden. En daar komt Roglic. 1, 2 en 3. Kuss tweede, Roglic derde. Nou, dit is de tegenstand belachelijk maken, dit.
Bobby, jij koos dit fragment. Eerst maar even, hoe heb je hier naar zitten kijken? Was het die rit naar de Tourmalet? Met open mond, verbazing, toch een beetje misschien ergens ergernis? Welk gevoel overheerste?
Nou, ik heb het niet speciaal gekozen om het feit dat, deze drie mannen 1, 2 en 3 weten te worden. En dat ze eigenlijk ook zo in het klassement staan. En dat eigenlijk alles, ja, het boek eigenlijk bijna gesloten is, denk ik, voor deze Vuelta. Maar juist naar het feit dat je gaat kijken van, jongens, we hebben zo'n fantastisch mooi affiche gehad voor deze Vuelta. En uiteindelijk valt het misschien allemaal wel een beetje tegen. Veel renners die niet goed zijn, denk aan Thomas. En dan is er eigenlijk nog één hoop. Gaat Evenepoel het de mannen van Jumbo-Visma lastig maken? En ik had echt niet de illusie met wat ik had gezien dat hij echt de enige was dat hij het de mannen van Jumbo-Visma lastig kon gaan maken, dat hij hem zou gaan winnen. Ik dacht echt wel dat Jumbo-Visma hem sowieso ging winnen. Maar dat hij die dag er ook nog tussen uitschoot en dat Jumbo-Visma het daarna eigenlijk gelijk een 1-2-3'tje pakt. Dat ergernis wil ik het zeker niet noemen, zoals jij het misschien noemt. Maar wel zoiets van,
jammer.
Ja, en nu?
Ja.
Maar ook en, daar zullen we het later deze podcast
over hebben. Ja, daar gaan we het zeker nog over hebben. Jan, jij als ook neutrale toeschouwer net als ik, zat jij met open mond te kijken? Verbazing?
Nou, verbazing niet. Want volgens mij stuurde ik Bobby een berichtje buiten onze appgroep over
jullie privé-apps over altijd.
Over het podium in de etappe. Volgens mij zei ik podium, bedoelde ik podium in Madrid. Maar ik had ook wel het idee dat ze 1, 2 en 3 zouden worden. Dus weet je, het is zo krankzinnig sterk. Ik bedoel, het lijkt af en toe wel. Ik heb af en toe, de laatste dagen heb ik echt het idee dat ik naar een computerspel zit te kijken. Maar wel een heel mooi computerspel.
Oh, ik vind wel
ook
leuk.
Ja, ik vind het ook heel knap ook. Ik hou heel erg van de underdog. Maar ik vind op deze manier winnen vind ik ook wel. Ja, dat vind ik ook wel wat. Ik bedoel, er is een plan. En het plan dat wordt zo mooi uitgevoerd. En dan heb je ook nog een keer Koest erbij die dan misschien die ronde kan winnen. Ik vind het ook geweldig.
Welk gevoel heb jij daarbij, Jeroen? Zowel bij de dominantie als het feit dat deze jongens met elkaar zitten te appen buiten ons om en weer een eigen.
Ik ben even flabbergasted door dat tweede feit eigenlijk.
Ja,
ik kreeg geen reactie trouwens.
Ik zal er niet al langer appgroeps bestaan zonder ons, maar dat dit zo gewoon flagrant nu en duidelijk wordt meegedeeld, dat vind ik nog erger.
Jij was in de uitzending, Jeroen, en Sander was aan het fietsen. Wat moet ik dan?
Ik kan ook reageren in de uitzending, dat weet je. Maar ik was even ook afgeleid, want we zitten hier live in de uitzending ook natuurlijk professioneel zo zijn naar de Grand Prix Montreal te kijken. Uiteraard. We kunnen misschien gewoon in de finale ook die meepikken, ook de laatste kilometer. Dat kan zeker. Jan gewoon doen. En ik zie nu gewoon de Lee demareren op 40 kilometer van de finish. Dus ik vind het heel apart. Maar oké.
Okay. Dat kan ook.
Dit geheel terzijde, maar ja, het ging over Jumbo-Visma. En of ik daar nu van onder de indruk was, dat
natuurlijk. Nee, meer van of je het. Wat voor gevoel het jou geeft als een computerspelletje. Vind je het een leuk computerspelletje of niet zo? Zoals Jan zegt.
Ja. Nee, hè? Ik bedoel, je wilt een spannende koers zien. Je wilt strijd zien tussen verschillende ploegen en renners. En als de topfavorieten voor de eindzege alle drie uit dezelfde ploeg komen, dan is dat natuurlijk wel jammer. Hè? Ik bedoel, dat kun je, of dat nu Jumbo-Visma is, of Ineos, of Lotto Soudal, of Lotto Destiny, of welke ploeg dan ook. Als drie dezelfde renners, of drie renners uit dezelfde ploeg strijden voor de eindzege, strijden tussen aanhalingstekens, dat gaan we straks misschien ook nog bespreken, dan is dat op zich jammer voor de spankracht van een grote ronde. En ze zijn superster, dat wisten we al. We hadden ook in de voorbeschouwing gezegd, ja, die ploeg, dat is onwaarschijnlijk. Ik had ergens misschien gehoopt, los van Evenepoel, dat Ayuso een extra stap zou maken. Hij was vorig jaar al derde. Ik weet niet of hij die stap nu al dit jaar heeft gezet ook. Natuurlijk, vorig jaar was het maar tegen Mas bijvoorbeeld ook. En bedoel, hij is dit jaar al beter dan Mas. Dus op dat vlak heeft hij eigenlijk wel een stap gezet.
Maar misschien een moeilijk jaar gehad, hè, ook.
Ja, misschien. Ik dacht ook wel frisser. Dus hij gaat echt... Een van de enigen ook, Jan, die zich volledig op de Vuelta heeft gefocust.
Ja.
Dus ik dacht dat hij mee zou doen, iets meer nog voor de eindzege. Nu is het meer zo, derde, vierde, vijfde plaats. Maar ja, dat nog altijd op die leeftijd, subliem, hè.
Ja.
Ja. Dus ik had Team Emirates, ze proberen wel, maar ik had ze net iets sterker verwacht. Of gehoopt misschien ook.
En dat Team Jumbo-Visma ijzersterk was, dat wisten we natuurlijk wel. Toch is misschien het verrassende, Bobby, aan die dominantie, dat de koers zo lang stand houdt.
Ja, zeker. Uiteindelijk hebben we het erover gehad. En volgens mij Jeroen en Karsten hebben er regelmatig over gehad. Van ja, dit drie weken op dit niveau rijden, dat gaat niet lukken. Maar ik vond bijvoorbeeld, op de rit dat Evenepoel er tussenuit zakt, vond ik Sepp Kuss eigenlijk wel de beste van Jumbo-Visma.
Ja. Die demarrage, waarbij die bijna tegen een toeschouwer aan of zo, Jeroen? Hij werd een beetje...
Het was een toeschouwer die net wat te veel op de weg stond. En Koes wou dan net demareren en werd wat opgehouden en moest wat laten. Maar goed, dat heeft niet veel invloed gehad. Want hij zou kunnen vertrekken. Dus...
Nou, hoe kan je zo hard... volgens mij zijn we allemaal wel eens een keer de Tourmalet opgereden. Hoe kan je zo hard een Tourmalet oprijden? Dat shot dat hij die 500 meter staan naar boven knalt. En ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Ik vond het. En ik heb bij Kuss heel vaak dat ik denk van ik heb nog nooit zoiets gezien. En daarna valt hij dan toch ergens. Ja, loopt hij dan toch ergens tegen. Ik weet niet zo goed wat het is.
En toch kwam Roglic nog heel snel ook dichtbij hem.
Ja. Maar hij valt dan ook heel erg stil ook. Ja, het is wel begrijpelijk als je zo hard aangaat. Maar Bobby, kent hij zichzelf dan niet goed genoeg? Ik vind dat heel, heel apart. Hij kan zo onwijs aanvallen ook. Dat je denkt, die kan je nooit meer terugkrijgen. En dan valt hij dan, of twijfelt of zo.
Ja, en stilvallen is het ook niet. Hè? Want als je kijkt naar die laatste kilometer van hem in die rit, dan gaat hij bijna 30 seconden van de voorsprong van Vinkegaard eraf. Dat is de winnaar van de Tour de France. Hè? Dus ja, het is wel indrukwekkend. En zeker inderdaad, die versnelling. Ja, dat... alsof je super turbo indrukt, hè?
Ja. Nee, toch een computerspel, ja. Een power-up.
Het is inderdaad een soort Zwift, is dit, hoor.
Ja, een soort Zwift, ja. Ja, bijna wel. De vraag is natuurlijk, Jeroen, gaat dat stand houden met Kuss?
Ik zei meteen, dat mag je terugspoelen naar de rits waar Kuss de naval trok. Karsten was een non-believer en ik was een believer. Ik zei meteen, ik denk dat... hij vroeg het me ook, Karsten, denk je dat Kuss de Vuelta kan winnen? In die ritappen waar die minuten kregen. En ik zei ja. En Karsten geloofde het niet, omwille van die drie weken. Ik heb natuurlijk nooit een grote ronde gereden, dus ik weet niet hoe dat voelt, gelukkig maar, denk ik. Maar ik was direct wel een believer, omdat de Ronde van Spanje toch wat anders is dan die andere twee grote rondes. En hij heeft die twee grote rondes uitgereden, maar hoeveel dagen van de Giro en hoeveel dagen van de Tour is hij diep gegaan? Dat vraag ik me af.
Hij heeft een paar snipperdagen gehad, ja.
De helft van de etappes in de Giro heb ik hem niet gezien. Heeft hij op minuten binnengekomen. En hij had er maar een aantal waar hij echt belangrijk was voor Roglic. De andere heeft hij allemaal... rustig is een verkeerd woord. Maar niet vol afgewerkt. Dus ja, het is niet dat hij drie grote rondes... Iedere dag attent, geconcentreerd moest zijn. En, dus ik denk dat het wel kan.
Dat gaat hem misschien wel helpen. Ja. Jij gelooft in Kuss.
Omdat hij alleen maar concurrentie binnen zijn ploeg heeft.
Ja, en dat is misschien het... zijn grootste vijand, Jan? Of geloof je daar niet zo in?
Nou ja, ik vond wel een vreemd momenten dat Vingegaard aan gaat vallen. En dan kan je zeggen, ja, dat gaan ze doen om dan UAE misschien onder druk te zetten. Maar het was op zich niet nodig. Hè. Ze hadden ook gewoon een snoeihard tempo omhoog kunnen rijden. Dan hadden ze denk ik er ook wel afgereden. En had Koes de etappe kunnen winnen. Dan had je weer wat meer uitgelopen. Nu komt er eigenlijk een kopman nog dichterbij. Kan je de man die in het rood is misschien... Ja, toch een beetje zenuwachtig. Ik heb niet het idee dat ze volledig voor Koes gaan. Het zou mooi zijn. En ik denk dat ze het ook hem allebei wel gunnen. Maar het is niet het meest ideale scenario vanuit de ploeg, heb ik het idee. Maar
die inspanning van Vingegaard die was nodig om hem natuurlijk beter in het klassement te krijgen. En dus in het rijtje met Koes en Roglic te krijgen. Dat was de enige reden waarom hij daar ging.
Maar volgens mij als Vingegaard gewoon 2 kilometer op kop gaat beuken, dan ligt de rest er ook af.
Ze willen nu wel. Ze gaan het nu 2 dingen speciaal doen. Dat is het speciale dat ze natuurlijk de eerste ploeg zijn die alle 3 de grote rondes in een jaar gaan winnen. En het tweede speciale is de eerste van deze tijd. En zoals Jeroen net vertelde in de uitzending 1966. Dat er 3 dezelfde renners op het podium, of 3 renners van dezelfde ploeg op het podium staan. Dit is een mokerslag geven aan het huidige wielrennen, aan alle andere ploegen in het peloton. En dat is wel waar ze volgens mij nu mee bezig zouden moeten zijn. En dat is volgens mij een voordeel voor Sepp Kuss.
Maar Bobby, mokerslag ja, maar in Emirates zijn 2 beste klassementsrenners, Pogacar en Yates, waren er niet. Hè? Bij Jumbo waren ze er wel. Hè? Dus met Pogacar en Yates erbij hadden ze niet die mokerslag zo uitgedeeld.
Nee, maar toen de beste er wel waren, toen wonnen ze ook. Toen won Jumbo, maar niet op deze manier
natuurlijk. Hè? Maar,
Maar uiteindelijk, als je dit laat zien, dan is het natuurlijk wel gewoon echt wel super speciaal. Dit is wel...
Tuurlijk. Maar ze zijn al de beste ploeg. En dan vertrekken ze ook met hun allerbeste ploeg nog eens. Terwijl de andere ploegen niet op hun allerbest zijn. Dus
keuze, hè?
Ja, ik had het erover tijdens mijn leuke bikepacking trip. Van stel dat ze nou winnen en Koes wint, dan winnen ze 3 grote rondes in een jaar met 3 verschillende renners. Is dat nou goed voor het wielrennen of slecht voor het wielrennen? Want aan de ene kant kan je ook zeggen, we kregen zo'n beetje Michael Schumacher vibes, weet je wel, van vroeger. Zo iemand die alles wint, dat een beetje...
Max Verstappen vibes?
Ja, Max Verstappen vibes.
Ja, maar de koers zelf blijft leuk, hè. Ook al winnen ze, ik vind nog altijd een mooie koers. Ik bedoel, die Tourmalet was wel mooi om te bekijken. Ook al winnen ze oppermachtig. Nu ook weer die etappes de afgelopen dagen. Terwijl Jumbo-Visma torenhoog aan de leiding staat. Het blijven nog altijd wel leuke ritten. Dus het is anders dan Schumacher die wint. En dat de koers eigenlijk super oninteressant is. Ja.
En ze hebben geluisterd naar Rui Costa. Hè, naar zijn smeekbedes. Want hij mocht meteen een aanval. Huh? Rui kreeg meteen een etappe.
Dat slot van dit dan... Roglic, die ging daar natuurlijk ook heen om die Vuelta te winnen. Het wordt natuurlijk wel een beetje interessant hoe dat gaat met de onderlinge hiërarchie. Bobby, denk je, als Roglic het niet wint, is er dan geen enkel chagrijn bij hem?
Nee, ik heb niet het idee. Ik vind Roglic, want jij interesseerde het eigenlijk al met je Slovenië-tripje.
Ja.
En over zijn korte opmerkingen die hij eigenlijk altijd zijn hele carrière heeft gemaakt... Ik vind Roglic fris. Ik vind Roglic lachen. Hij is ook blij met Sepp Kuss. Misschien gunt hij het Vingegaard minder. Omdat het een andere kopman is. Dat hij dan heeft zoiets van laat Sepp Kuss dan maar doen. Daar ben ik wel blij mee. Dat weet ik dus niet. Maar ik vind Roglic leuk.
Dan vraag je me echt af, Bobby. Of dat ook in die laatste week zo gaat zijn. Ik bedoel, het is nog een week koers. Hè? Maar stel ze komen daar donderdag. Donderdag en zaterdag heb je 2 nog zware bergetappes. Zeker die van donderdag. Dit zijn toch vooral Vingegaard, die heeft de Tour gereden. Die kon nu eigenlijk, dat was geen enkel probleem geweest, genieten van zijn familie bij zijn dochtertje zijn op haar verjaardag. Niemand ging daar vragen bij stellen, want hij heeft de Tour gewonnen, mag nu wel rust nemen. Dan gaat hij toch niet 3 weken in de Vuelta zitten om dan niet zelf te proberen te winnen.
Nee, eens. Nee,
en Roglic, die heeft ook na de Giro alles op alles gezet voor de Vuelta. Dus gaat hij dan blij zijn met een 3e plek?
Ja, maar Roglic wordt 2e dan, hè?
Of 2e, maakt niet uit. Ik bedoel, winnen is... Ik kan me dat niet voorstellen.
Nee, ja. Kijk, dat is ook zo, hè. Want ik heb dat ook ergens gezegd volgens mij op social media. Een renner, en zeker deze renners, dat killers zijn, dat winnaars zijn, die willen ten aller tijde zelf winnen. Ik heb zelf ook in koers gezeten dat er een ploegmaat voor me zat. En dat ik denk, laten we alsjeblieft hopen dat dat gat dichtgereden wordt. Dan kan ik sprinten voor de winst. Ja, zo denk je gewoon als renner. En zeker als je wil winnen. En deze mannen zitten ook echt wel in hun gedachten van, oeh, als er nou eentje een slechte dag krijgt, dan ben ik er vandoor. En dan pak ik dat deze grote ronde. En Vingegaard wil zeker ook dit winnen, want daarom is hij hier. Mm-hmm. Want anders was hij hier naartoe gegaan, zoals jij dat aangeeft. Dus ja, dat en Kus die heeft al aangegeven van ja, ik wil best invallen voor iemand. Bijvoorbeeld in de Giro, want dat is gebeurd. Maar ik wil wel Vuelta rijden. Ja, dat is ook met een achterliggende gedachte. En die komt nu ook op een poppositie. Dat hij het ook, ja, dit is zijn grootste kans. En misschien wel zijn enige kans om een grote ronde te winnen. Dus al die drie de mannen, dat wordt misschien nog interessant in de laatste week. En ja, wie krijgt het lastig? Welk spel gaat er gespeeld worden? Maar nogmaals, ik zou als ploegleider gaan proberen om te zeggen van oké, weet je, we gaan hier ja, echt laten zien wie we zijn. En we gaan proberen met z'n drie op het podium te rijden. En dan is er maar één ding. En dat is tempo rijden.
Maar dan geef je eigenlijk al aan naar Roglic en Vingegaard. Jullie mogen eigenlijk niets doen, volgen en Koes wint.
Dat zou inderdaad de mogelijkheid kunnen zijn. En dan kun je als renner nog stiekem een keer iets anders doen. Want een van die drie komt dan een keer op kop te zitten een keer. Mm-hmm, ja. En dan toch een keer net iets harder doortrekken dan dat je denkt. En dat hij dan gelost wordt.
Dat hopen we ergens toch? Jij niet? Je wilt toch strijd zien, Bobby? Je wilt toch niet lief en braaf die drie zien finishen?
Nee, ik weet 100%. Kijk, ik hoop niet dat ze één tempo gaan rijden. Want zo kunnen ze dus 1 en 2 en 3 worden in Madrid. Ja. Maar onderlinge strijd zou ook slecht zijn voor de toekomst van deze ploeg en deze renners onderling.
En ze laten de andere ploeg ook. Gisteren zagen we Bahrein werken voor Landa. De aanval die nooit kwam. UAE zal het straks ook wel de komende dagen een keer gaan proberen voor de aanval die nooit gaat komen. Dus ze gaan het allemaal wel proberen, maar het is natuurlijk gewoon echt gewoon vechten tegen de bierkaai. Het is echt gewoon wachten tot...
Ik vind het wel mooi dat ze het proberen trouwens.
Ja. Nou, ik denk soms van...
Ja. Karsten zegt het allebei, of iedereen. Die tactieken die soms echt niet te verklaren zijn, waarvan je eigenlijk op voorhand al weet, gaat niet lukken jongens. Maar ja, als je niets probeert, dan krijg je ook niets te zien.
Nee. Ja, je moet wel, ja, want je anders gaat die jumbo's gaan gewoon rijden. Ja, dan is het gewoon klaar. Maar dus je moet wel iets verzinnen. Maar...
Nee, maar weet je wat het is? Buiten Evenepoel is er niemand die is een keer gewoon anders gaat koersen. Weet je, dat is natuurlijk
Je
Evenepoel
probeert het, hè?
Ja, maar Evenepoel is natuurlijk ook natuurlijk wel gemakkelijk. Maar UAE die heeft deze Vuelta de tactiek van Movistar overgenomen.
En Landa gaat op 80 kilometer aanvallen. Ja. Ja, dat is echt de sympathy vote. Ja,
ze weten allemaal dat het niet meer gaat lukken. Dat het niet meer gaat lukken. En dat zie je gewoon.
Dan vind ik het nog leuker dat ze toch proberen op een aparte manier iets uit te richten. Ook al weet je vooral al, ja, het gaat niet lukken. Maar ja, beter dat dan dat ze gewoon volgen en wachten om gelost te worden, toch?
Ja.
Dus ja.
De reden dat het misschien niet meer gaat lukken en dat we het hierover kunnen hebben, heeft natuurlijk ook te maken met dat andere dat er gebeurde op die vrijdagrit naar de Tourmalet. Het verrassend genoeg het fragment van Jeroen van deze week.
Remco Evenepoel gelost uit het peloton. En we zijn nog niet eens op de top van de Obisque. Hier rijdt Almeida. Misschien kunnen we nu eens naar voren dat de regie dat heeft gemist.
Dat kan toch niet waar zijn dat ze hem missen?
Daar rijdt hij hoor, in die witte trui.
Ja.
Goh, met vier man rond hem. Daar rijdt Remco Evenepoel. Achter het peloton, achter de grote groep met alle Jumbo-Visma-renners. Wat een drama. Tja, dan ziet de koers er wel helemaal anders uit.
Ja, joh. Ja. En kijk eens hoe groot deze groep nog is, hè. Kijk hoe groot
jammer voor de strijd.
Ja, Jeroen, je noemde het de kaakslag. Een off-day zoals Evenepoel nog nooit gehad heeft.
Nee. Nog eens gaan graven in zijn geschiedenis. Die is nog relatief beperkt natuurlijk, maar ja, is toch al een tijdje bezig. Grote rondes, nog niet al te veel ervaring, maar als je kijkt naar de grote rondes die hij heeft gereden, dan is dit toch de grootste off-day die hij ooit heeft gekend. Hij heeft er natuurlijk altijd al wel eentje gehad in een grote ronde, maar vaak kan hij die dan beperken, dat tijdverlies. De eerste Giro reken ik niet mee, omdat hij dan eigenlijk gewoon niet klaar was voor een grote ronde. Ik bedoel, we hebben al genoeg behandeld. Je moet eigenlijk pas kijken naar de Giro van dit jaar en de Vuelta van vorig jaar en de Vuelta van dit jaar. Die drie grote rondes moet je bekijken. En als je vorig jaar kijkt, had hij ook een minder dag waar hij tijd verloor op Roglic. Maar dat viel dan nog mee, dat tijdverlies. En hij won de Vuelta. Dus geen enkel probleem. Dit jaar, de eerste 10 dagen van de Giro, was hij perfect op schema. En dan was het COVID. Hij had roze, dus hè, geen enkel probleem. En nu zat hij ook in perfecte positie. En plots dan een hele dag dat hij geen gevoel of geen goed gevoel had. Slechte benen, leeg, zei hij letterlijk. En ja, ik dacht eigenlijk meteen, die is ziek, want ja. Ik bedoel, Everpool die zomaar lost uit de groep van 60, dat moet toch iets meer aan de hand zijn. Maar blijkbaar is er nog niets gevonden. En ook, ja, ziek kan niet als je zag wat hij de dag nadien deed. En dan is toch hetgeen men vooral zegt uit de ploeg ook. Ze weten het ook niet, hè. Het is ook gissen. Dat hij misschien toch, ja, heel het seizoen, al die verschillende doelstellingen, dat het toch gewoon iets te veel werd op een gegeven moment. Want hij heeft de tijdrijden ook geambieerd op het WK. Dat is natuurlijk een training 2 weken voor de Vuelta, niet ideaal. En heeft dan in 2 weken tijd plots nog een hoogtestage. Ik las na dat WK tijdrit om de Vuelta voor te bereiden. En dat begint natuurlijk allemaal op te spelen. Die niet perfecte voorbereiding op een grote ronde. En ook de druk die hij zichzelf oplegt om te strijden voor die eindzege. En dat allemaal samen, dat het hem toch veel energie heeft gekost op die bewuste dag. En dat hij nu veel vrijer is, geen druk meer. Dus dat is een beetje wat ik denk.
Het kreeg een beetje de Simon Yates vibes erbij. Mm-hmm. Zoals in die ene Giro die hij bijna kon winnen. En op 1 dag verschrikkelijk doorheen zakt. En voor de rest eigenlijk oppermachtig was. Bobby, ik wilde niet de grote conclusies meteen trekken. Toch wel. Wat betekent dat nou voor zijn toekomst in de grote ronde? Vertrouwen dat hij altijd wel weer terug kan komen? Of dat kan gesproken worden dat hij altijd wel een slechte dag, een echt slechte dag heeft?
Nou ja, het erop spelen dat hij een keer een slechte dag heeft. Dat zal zeker vanaf nu elke grote ronde gaan gebeuren. Maar ik denk vooral dat we Jan geloof gewoon gelijk moeten geven. Hij heeft het volgens mij al 2 keer gezegd. Begin dit jaar, Luik Bastenaken Luik, zo goed al zijn. En dan 3 weken later eigenlijk met COVID uitvallen in de Giro. Ik denk ook, COVID is natuurlijk iets speciaals, maar ik denk ook dat je juist als je heel erg op de limiet zit, dat je open staat voor ziekte en virussen. En daar hoort COVID dan bij. En nu weer WK en dan weer bijna 3 weken later door de mand vallen in de Vuelta. Ja, die momenten moet hij er gewoon tussenuit gaan halen. En juist echt focus op 1 moment. En ik vond het raar, de uitspraak over ik ben leeg. Want het leeg moment, ja, heb je dan wel genoeg gegeten of allemaal dat soort zaken? Of heb je ook buiten de koers wel goed gegeten en allemaal dat soort zaken? Ja, het is toch allemaal, het is heel belangrijk. Ze zullen nooit vertellen wat het was. Maar het is vooral voor hun belangrijk om te weten wat het wel was of het analyseren. Want dan kun je er wat aan doen. Als je het niet weet, ja, dan kan dit natuurlijk de volgende ronde weer exact hetzelfde terugkomen.
Blijkbaar ook de nacht voordien op hoogte geslapen, 1600 meter. Zou dat een rol kunnen spelen?
Dat kan zeker. Hoe hoger je slaapt, hoe minder zuurstof. Nou is dat nog niet zo erg als boven de 2000 meter wat je nodig hebt om natuurlijk goed te herstellen. Maar hoe hoger je slaapt, hoe minder je kunt herstellen. Dus ja, dat zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn. Maar ja.
Het is gisteren ook voor ons, hè?
Ja. Het blijft gisteren. Ook helemaal omdat hij natuurlijk de dag nadien verschrikkelijk uithiel. En dat is het fragment van Jan waar we nu naar gaan luisteren.
Nog 500 meter, een paar bochten. En dan kan hij die armen in de lucht steken. En of dit emotioneel zal zijn. Wat een kijkstukje. Ja, de tranen die komen er nu al bij. Wat een indrukwekkende vertoning. Om stil van te worden. Ja. Een staande ovatie voor deze grote meneer. Gisteren een kaakslag. Een mentale opdoffer van die welste. Een half uur verloren, weg Vuelta. De dag nadien opgestaan uit de doden, herrezen. La remontada, die Remco Evenepoel. Hij kwam, zag en overwon in Lara Belagua. Een koningsnummer voor de Belgische kampioen. Wauw. Wat een grote coureur. De dubbelslag. De etappe en de bergtrui. Maar vooral een geweldige pandoering uitgedeeld aan het hele peloton.
Een wederopstanding, Jan Hermsen. Zo indrukwekkend. Heb je daarom dit fragment gekozen?
Ik kan er zelf heel moeilijk over uit hoe dit nou maakt een beetje een flauw grapje. Hè? En dat is ook een beetje plaatsgrapje natuurlijk. Hè? Het Floyd Landis momentje. Maar zo klinkt het natuurlijk ook een beetje wel. Maar wat mij nu, zeker gezien wat hij vandaag dan ook weer laat zien, is dat hij misschien wel dacht van, kijk, als hij in die rit, hij voelde zich slecht. Dan kan je ervoor kiezen om heel lang aan te blijven haken. En dan uiteindelijk 7-8 minuten te verliezen. Dan nog in het klassement staan. En dan misschien nog een week lang de hopen van dat er nog andere mensen, dat je nog in de top 10 eindigt. Nee, hij heeft ervoor gekozen. Hij heeft echt eigen voor zijn geld gekozen. Hij heeft denk ik gezegd van, ja, ik ga helemaal niks meer doen. Ik ga zeg maar proberen. Hij is dan wel leeg, maar hij heeft zich niet leeg gereden. Denk ik ook wel. Dus op 30 minuten binnengekomen. En ik denk dat hij ergens gaandeweg de rit heeft gedacht van, ja, weet je, ik ga morgen dan als ik nu op 7 minuten binnenkom, dan kan ik morgen niks meer doen. Maar morgen kan ik wel even weer een mooi spektakelstukje van. Volgens mij is hij ook met zoveel dingen is die al bezig in zijn hoofd. Want anders, bedoel, als hij echt leeg was, leeg, zeg maar, dat ze Fabio Jacobs met ploeggenoten over de streep heen moeten trekken, dan kan je de dag daarna echt niet meer. Dat is godsonmogelijk. Dus hij was wel leeg, maar hij was leeg tijdens de etappe toen hij moest lossen op dat moment.
Ik heb ook van zoveel mensen gehoord. Ja, Floyd Landis. Het waren overigens, misschien luisteren ze nu allemaal die er tegen mij gezegd hebben, maar echt mensen met geen verstand van fietsen. Want deze man die heeft gewoon gedacht bij zichzelf, fuck it, de winst is weg. Ik ben een winnaar. Het interesseert me helemaal niet of ik tweede, derde of vierde word. Het gaat mij alleen maar om winnen. Dus inderdaad, net als Almeida die wel blijft aanhaken en op, wat was het, 6 minuten 50 of zo finisht en dan nog 8 minuten staat, maar gewoon ziek is en de dag daarna nog meer verliest. Ja, dat heeft hij niet gedaan. En hij denkt, ja, ik ga daarna, de dag daarna, spektakel ga ik zowel maken. Voor mijn ploeggenoten die me allemaal bij me blijven, die me allemaal steunen, voor mezelf, voor het publiek, voor iedereen, ga ik een showtje opvoeren, dat wil je niet weten.
En dat kan niet.
Maar
wat ik dan wel vind, en ik heb het al gezegd, hè? Ik ben een groot Remco-fan. Ik vind zijn interviews geweldig. Ik vind zijn reacties vind ik geweldig. Ik vind het natuurlijk supergoed dat hij ook nog zijn voetbalkwaliteiten 6 keer per week laat zien. Tijdens interviews. Dat hij voor iedereen tijd heeft. Maar als hij volgend jaar 2024 de grote ronde wil gaan winnen, dan zal hij toch echt wat saaier moeten gaan worden. Want hij is gewoon. Hij is nog te bezig. Het feit dat hij zeg maar gisteren op vrijdag tijdens de rit denkt, morgen ga ik zijn poepje laten ruiken. Ja, weet je, dat is natuurlijk fantastisch. Voor ons is het natuurlijk geweldig inderdaad ook. En de zondag gaat hij ook weer en hij gaat de puntentrui, gaat hij pakken, de bollentrui. Hij wil zich onwijs laten zien. Maar het is juist in de grote ronde de bedoeling dat je 3 weken lang Kan wachten. Saai. Hij moet echt wel wat saaier gaan worden. Vervelend voor ons. Maar dat is wel dat is denk ik wel ook een beetje de conclusie die hij mag krijgen. Dus hij moet heel snel naar Ineos toe.
Maar ik ben het daar eigenlijk met die analyse compleet oneens. Maar goed, dat is
zo. Compleet?
Ja, echt waar.
Hij moet wel blijven voetballen.
Nee. Maar je begint al met, hij dacht al vrijdag toen hij aan het afzien was op die Obisk. Ik ben nu toch gelost. Ik ga morgen uithalen. Ik kan je vertellen, Jan, nee, hij wou stoppen met de Vuelta. Hij heeft gebeld met zijn vrouw, wenend. Hij wou helemaal niet meer koersen. Ja, nee, de nacht later, s'avonds. Hij wou echt niet meer in die Vuelta. Dus hij heeft geen seconde gedacht die dag, ik ga morgen echt uithalen. Heeft hij morgens met een nieuw gevoel, ik ga er terug in vliegen. Ik ga nu proberen echt die koers kapot te maken, maar die dag zelf. Hij was echt niet bezig met, nu ga ik morgen. Hij was helemaal kapot, man. Die is echt niet bezig met dan morgen uit te halen. Nee, dat was het gevoel van de dag nadien. En Saai heeft eigenlijk toch bijna niets uitgezocht de eerste 10 dagen. Hij heeft gewoon echt heel rustig die koersen afgewacht, vond ik.
In de interviews vind ik wel spetterend.
Ja,
interviews altijd. Hij rijdt in het rood. Hij pakt ook in de aanloop, hè?
Maar de eerste 10 dagen heeft hij toch bijna niets qua
af en toe qua tussen.
Nee, het zijn wel in de eerste 3 dagen had hij natuurlijk echt wel een shitstad van deze Vuelta. Het donkere, het valpartijtje, allemaal dat soort dingetjes. En daar maakt hij dan een reactie op. En dat doet hij ook. En dat doet hij ook goed. En die Engelse persvoorlichter die roept nog dan tegen hem van, jongen, rustig, zeg het nou niet. En dan zegt hij, what the fuck. Moet misschien een piepje erin. Maar als niemand het zegt, verandert er nooit niks. En dan heeft hij gewoon 100% gelijk. Maar iedereen wilde dan wel wat van Remco Evenepoel. En we weten ook allemaal, elke pers wil dan ook iets van hem, omdat hij iets te zeggen heeft.
Beetje, en hij doet het ook heel graag, hè? Misschien ja, iets te graag.
Maar dat is wat Jan bedoelt. Dat, ja, dat niet te doen. Maar, het weghouden van dat soort dingen. Het wegstoppen. Neem nou Tom Dumoulin.
Tom nou, Dumoulin Jan had het vooral over de saaiheid in de koers, hè? Ik heb
in alles zal hij echt saaier moeten worden. Ik bedoel, kijk, Roglic is die is nu 2 weken lang is hij leuk en grappig, maar nou, ja. die is zo onder de radar.
Dat is ook
een beetje
overdreven, toch? Maar hij zegt niet.
Nee, maar die kan vlammen, zoals die dat in de Giro. Die kan echt wel wachten op zijn kans ook. En ik denk dat Remco ook, hij is ook jong en hij wilde ingaan en hij vindt het ook fijn dat hij geprikkeld wordt en die aandacht vindt hij ook mooi. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar je moet, ja, je kan ook.
Ja. Maar je kunt hem ook niet gaan veranderen, weet je.
Ik kan hem niet veranderen.
We gaan nu toch niet zeggen dat hij saai moet worden.
Iets nee, saaier.
Verliezen heel veel fans hoor van de wielersport. Ja. Als je een van de leukste renners saai gaat maken.
Ik denk overigens dat Remco Evenepoel niet zo... Kijk, ik denk dat een Pogacar echt... Dat bijna iedereen fan is van Tadej Pogacar. En ik denk dat Remco Evenepoel... Daar ben je of fan van of geen fan van. Maar daar kun je niet in het midden zitten.
Denk je niet dat na die... demonstratie van zaterdag die wat fans gewonnen heeft en zo doorheen zakken en de volgende dag zo uithalen.
Ik heb vaker gehoord die opmerking over die Lendis is. Dat ik hoorde van wat een geweldige
dat keur. Dat zeg misschien wel iets over jouw vrienden dan. Want
ja, dat moeten we
ik
ook
heb het alleen
hebben.
Maar van Hemsen gehoord.
Nee, maar het was niet alleen vrienden. Ik was vanmorgen op een evenement en meerdere mensen die dat tegen mij zeggen. In al de groepen daar ging Floyd Lendis meer langs dan iets anders.
Dus zoals je zegt net, Raxel, dan heb je inderdaad weinig... heb groepen met de kennis van zaken.
Dat denk ik ook. Maar dat is dus de opinie van de mensen die misschien geen verstand hebben. Want ja, die 10.000 mensen die wel verstand van fietsen hebben, daar ga je het niet mee halen, zeg maar.
Daar heb je gelijk in.
Maar wat ik net wilde zeggen, en dat is een beetje waar we moeten mee oplotten met Remco, is eigenlijk de ontwikkeling van Tom Dumoulin. Tom Dumoulin durfde in het begin van zijn carrière ook alles te zeggen en elke uitspraak te zeggen. En als er iemand gepakt werd doping, dan was hij gelijk de eerste die wat zei. En iedereen nam het op en iedereen kreeg een woordje van hem. En uiteindelijk dacht hij bij zichzelf van, dat kost mij zoveel energie en ik word ook zo vaak negatief. Het wordt negatief gedraaid wat ik probeer te zeggen. En allemaal dat ik zeg niks meer. Ja, toen werd Tom ook daarin wat minder interessant en minder leuk.
Maar ik denk inderdaad, als je jezelf kwijtgeraakt, dat je niet lang gaat verdere koersen dan.
Nee. Zo'n Mathieu van der Poel willen we ook niet
intomen.
Maar dat doet hij dit jaar dan ook wel weer. En dat levert dan ook wel weer veel op. Dus er is voor alles wel wat.
Je moet wel keuzes maken.
Dat vind ik ook, Jan.
Dat is wel duidelijk. Ja. Dat is...
De krant, Jeroen van Bellegem. Als we op dit opnemen is het zondagavond, dus er is nog geen krant. Maar de krant moet er morgen ook een keuze maken. Wordt het een keuze voor... Van Remco geweldig?
Absoluut, want ze hebben zaterdagochtend al...
Oh, zaterdag hebben ze hem gefileerd?
Ja,
en dan
niet gefileerd. Ze waren heel lief. We moeten hier geen grote conclusies aan vastknopen voor de toekomst. Dat was zo'n beetje de samenvatting van de krantenkop van zaterdagochtend. En morgen zal ik denk ik iets lezen in de trant van wederopstanding, mentale weerbaarheid of de kampioen die terug opstaat, zoiets denk ik.
Ongekend.
En terecht ook.
Ja, en, helemaal terecht. Een prachtige dag op de zaterdag. En ook op de zondag was hij er weer bij. Daar werd hij dan, won hij niet. Was het de sluwe Rui Costa. Sluwer dan de Vos. Die er met de overwinning van doorging. Een prachtig weekend. Vuelta ligt aan. Ja, we gaan verder. We gaan een klein tussensprintje doen, jongens. Want die dominantie, daar hebben we het nu al veel over gehad. Maar je zou kunnen zeggen... Tja, die spanning die is misschien wel weg in de Vuelta, maar helemaal niet. Waarom moeten we die Vuelta blijven kijken? We gaan zomaar nog wat verrassende wendingen kunnen krijgen. Een interne strijd. We hebben misschien nog strijd voor die bollentrui, een puntentrui. Prachtige finales en spannende etappes. Dus we gaan 1, 2, 3 redenen opnoemen waarom deze Vuelta slotweek alsnog episch wordt. Meer dan de moeite waard. Geweldig. Bobby Traxel, we beginnen bij jou. 1 reden waarom de Vuelta nog meer dan de moeite waard wordt deze week.
Wie van de drie?
Een hele goeie. Hebben jullie dat ook als een punt, Jeroen?
Ja.
Jan?
Ja, ik hoop vooral op frictie. Ja, Bobby je stiekem ook bij je door niet te zeggen.
Een Belg hoor.
Maar jullie toch ook jongens?
Nee.
Echt niet? Jullie willen toch steeds zien voor
de
eind zeggen?
Ik hoop dat de manager op bezoek komt en dat hij afspraken gaat maken voor volgend jaar. Daar hoop ik op. Dat hij zegt van, Koes mag best. Rogli zegt, ik vind de beste Koes die Vuelta winnen. Dan ga ik volgend jaar, mag ik nog een keer de Ronde van Frankrijk proberen te winnen.
Sander, we zitten hier met Jumbo-Visma-fans die niet heel mooie koers willen zien.
Oh nee, nou, ongelooflijk.
Ik zou je zeggen wat ik dan denk, want het gaat niet echt om oorlog en frictie. Maar als het dan toch moet, dan hoop ik dat Roglic echt vol uithaalt. Hier tegen alle orders inruit.
Goed zo, Draxel. Kijk eens.
Dan mogen die andere twee mannen heus wel mee op het podium. En daarna maakt hij bekend dat hij naar Little Trek gaat. En dat we eindelijk extra mannen in de Tour hebben. Die we voor het klassement.
Kijk, hier heb ik iets mee. Dit vind ik mooi. Ja.
Ja. Maar is dit dus geen frictie? Maar jij wil strijd zien? Dat is één reden, Jeroen, waarom het misschien nog spannend wordt?
Ik wil frictie op zich. Ja, het hoeft te... Nee, als ze overeenkomen dat ze met elkaar... Een gevecht aangaan voor de eindzee is voor mij ook goed. Ja. Hè? Ik wil gewoon strijd zien voor de eindzee. Ik wil niet dat ze, maar het zal waarschijnlijk wel zo gebeuren, dat ze gewoon met z'n drieën afspreken. Kijk, we gaan dit gewoon zo behouden. En Koesje mag voor ons een grote rol winnen. En dan een hele week dat we gewoon naar etappenzegenstrijd krijgen. Of kijken, dat zou ik heel jammer vinden voor een grote ronde. Dat we één week gewoon al de eindzegen weten binnen de ploeg. En dat het podium niet verandert. Dat zou ik bijzonder jammer vinden voor de koers. Dus ik hoop dat het niet zo gaat zijn.
En je zit nek diep in die koers. Elke dag zit je erbij. Dus jij wil natuurlijk ook weten. Nou, dan wil ik van jou weten een andere reden waarom het alsnog episch wordt.
Uiterbroeks.
Die heb je al vroeg aangekondigd.
Kian Uiterbroeks. Ik ben bijzonder benieuwd naar zijn derde week. Ik hoop dat dat zitvlakprobleem opgelost geraakt. Ik heb ooit ook veel last gehad van een zitvlakprobleem als ik plots heel veel koerste. 36 jaar geleden, Sander. Maar dan voel je dat echt wel extreem. Hè? En ik kan me voorstellen dat het bij hem... Ja, als je per ieder dag zoveel uur op de fiets moet zitten, dat bijzonder pijnlijk is. En ik hoop dat het op de rustdag verbetert, dat hij de laatste week daar geen last van ondervindt. En op een 20-jarige leeftijd een top 10 haalt in een grote ronde. Dus ik kijk enorm uit naar Uiterbroeks. En naar zijn interviews ook.
Uiterbroeks, nog een goede reden om te blijven kijken. Jan Hermsen, wat is jouw reden 1? Hebben we denk ik ook al gehoord. Reden 2, waarom de Vuelta zo leuk is?
Ik zat even te scannen op mijn social media. En dan zie je onze Franse collega Julia. Die maakt altijd foto's en die zoomt altijd in op bepaalde dingen die renners hebben. En ik heb even gekeken naar twee dingen die me opvielen bij Sepp Kuss. En Sepp Kuss gaat straks vanaf maandag gaat hij door de Spanjaarden in de hand. In de armen gesloten worden. Maar hij woont natuurlijk in Andorra. Oké, dat is een foutje. Kan je natuurlijk maken. Maar hij is denk ik heel erg katholiek. Want hij is een paar keer op bedevaart geweest in El Rosio. In Andalusië. Dat is een hele bekende bedevaartsplaats. En hij heeft een hondje dat La Bimba heet. En zo'n labradoodles, die honden die je tegenwoordig overal ziet. Maar ik vind La Bimba vind ik wel grappig. Dat betekent eigenlijk het kleine schatje betekent dat. Het heeft ook een wat negatievere term. Dat zal niet de term zijn van Koes. Maar die Spanjaarden die gaan Koes heel erg in de armen sluiten. Want het is natuurlijk ook een super aardige gast, toch? Het is toch, bedoel, je gunt het hem toch gewoon, Seppi. Ik bedoel, het is een beetje, net als in de Giro zeiden ze. Het was tussen een soort, ja. Het is een jongen die er altijd bij is, die altijd goed is. Ook al echt wel hele mooie ritten heeft gewonnen in eigen huis. Nu weer een rit gewonnen. Hij moet gewoon een keer die grote ronde winnen. Ja. En dan kan iedereen ook zeggen van... Hij is echt gewoon de beste klimmer die we in tijden hebben gezien. En het is natuurlijk ook gewoon... Ja, het is het jaar van het overlijden van Bahamontes. Dus ik ga natuurlijk niet vloeken in de kerk, hè. Maar het is wel een beetje vergelijkbaar. Dit is echt wel de klimmer waar we op zitten te wachten. Sepp Kuss natuurlijk ook. En hij is het ook best wel gekooid geweest, het vogeltje Kuss. Maar ik vind dat hij nu wel vrij is.
Een goede reden om te blijven kijken. Sepp Kuss en zijn hondje. En hoe de Spaanse fans op hem gaan reageren. Bobby Traxel, redentje nummer 2 en 3. Waarom de...
Vooral tegelijk.
Ja, lekker. Je moet even tempo maken.
Ja, oké. Okay. Remco Evenepoel.
Goeie.
Ik hoop dat hij doorzet naar wat hij nu de laatste 2 dagen heeft laten zien. En daar, nou, dan kun je ook nog eens een keer vierde worden. Is ook niet slecht trouwens. Hoeveel ritten gaat hij nog winnen? Welke truien gaat hij allemaal mee naar huis nemen? Hij gaat echt nog wel show maken. En het derde punt, dat is eigenlijk weer dezelfde als de eerste. Wie van de drie Mm. Want wie van de drie Belgen gaat de beste Belg worden?
Oh.
Want ze staan er toch fantastisch goed voor, de drie Belgen.
Nou, zeg het maar dan.
Oh, ik moet dan ook antwoord geven. Nee, ja, daarom moet je kijken.
Oh, daarom moet je kijken. Dat wordt
maar de drie Belgen, hoezo?
Ja, Jeroen van Belgium kijkt een beetje verbaasd.
Ik vind Stef Gras heel mooi rijden. Ik vind Evenepoel heel leuk rijden. En Uiterbroeks.
Maar je denkt dat Evenepoel nog terugkomt in het klassement, bedoel je?
Ik denk dat Evenepoel, als hij zo doorgaat, nog de beste Belg zou kunnen worden.
Ja. Dat is iets anders. Ja, dat kan.
Nee, dat bedoel ik. De wie van de drie, niet dat hij wint. Maar wie is de beste Belg wordt.
Ja. Een interessante. Wie wordt de beste Belg om in de... altijd leuk om in de gaten te houden. Dat soort subklassementjes. Jan Hermsen, jouw reden drie.
Wie van de drie bij UAE?
Ja. Dat is wel een thema, hè? 1, 2, 3, ja.
Wanneer wordt het Bos?
De Portugezen, die zijn natuurlijk... na de overwinning van Costa zijn ze natuurlijk in de zevende hemel. Dus ja, dat wordt... Almeida komt over zijn griepje heen. Soler gaat hele gekke dingen laten. Die gaat ook eindelijk zijn belofte inlossen. En Ayuso.
Ze wil nog wel wat.
Ja. Mooi wordt het.
Mooi.
En Landa natuurlijk. En Landa.
Interne strijd bij UAE met een vleugje extra Landa. Is Jeroen van Bellegem, jij hebt het laatste woord in deze Vuelta hierover. Geef de kijker... op Discovery Plus of Eurosport nog een hele goede reden om te blijven kijken de rest van de week.
Angliru.
Ah, tuurlijk.
Voilà.
Ja, voilà. Dan ben je ook na twee dagen klaar voor volgende week.
Dat is één van de redenen.
Eén van de redenen.
Ik heb al één reden gegeven om tot woensdag te kijken. En die andere voor de komende dagen. Hè?
Ja, nou, dat is een hele goede. En ik neem dit bruggetje met twee handen aan, Jeroen van Bellegem. Dankjewel. Want we gaan ons... voorbereiden, voorbeschouwen, vooruitkijken naar de laatste week van de grote ronde van dit jaar. We nemen de ritten tot en met zondag door. Nog drie aankomsten hebben we, bergop, gaan twee keer sprinten. En heb op zaterdag nog echt een hele bizarre rit daarover laten. Meer dinsdag hebben we de eerste rit, 120,5 kilometer. Een korte rit met een uphill finish, zoals ze het op de Vuelta-site zelf vernoemen. Kort maar vel, Jan, langs de Cantabrische kust. En dan een muur.
Mooie
dan,
plaatjes.
Mooie plaatjes, maar ook wind.
Ja.
Wind?
Ik dacht het niet.
Ai.
Ik dacht het niet. Er staat weinig wind in hier. Want het kan wel gaan regenen. Het is niet heel stabiel. Dus het is sowieso aan de Costa Verde. Dus het is daar groen, niet voor niets. Maar het kan onstabiel worden. Maar wat ik vandaag heb gezien is dat het er redelijk stabiel uitziet. Ze hebben wel genoeg regen gehad in Spanje, toch? Dus nee, dat en mooie klim. Ja. Spaanse muur, dat is een Roglic momentje.
Ja, want een Roglic momentje is echt een steile klim, Bobby. Kort en zo, kan je er misschien iets meer over vertellen? En welke renners, denk je, die zijn hier blij mee, behalve Roglic?
Nou, de klim is in twee fases. En eigenlijk als je die twee fases bij elkaar optelt, kun je zeggen dat die gemiddeld over 10% zo'n beetje is. En ja, Jan verwijst dan naar Roglic. En Roglic wordt hier blij van.
En wordt het dan echt een klassementstrijd, Jeroen van Bellegem, al op deze dinsdag, de dag na de rustdag?
Het wordt een strijd voor het klassement ook, maar ook voor de ritzegen. Maar ook voor het klassement, ja, want het is super stijl. We hebben twee keer 10%, 3 kilometer, want het is een vlak middenrifje in die korte klim. Dus dat wordt, het zal niet leiden tot grote verschillen, maar we gaan wel strijd zien. Ja.
Heb jij er zin in? Nog geen 121 kilometer?
Ja, voor het begin is het gedaan. Voor het begin, voor we echt besef hebben dat het begint.
Heb je zo'n korte etappe gehad dit jaar?
Tijdrit.
Nou, die tellen we even. Ja, maar zelfs die duurt langer, denk ik. Met iedereen die
de Giro kent dat niet, hè? Dat soort korte ritten. Dus,
zijn we er dan van start tot finish bij eigenlijk? Of dat dan ook?
De eerste 40 kilometer kan je het over Frère hebben, toch? Zo ongeveer.
Nou, zoiets. Voorzetje van Jan Hermsen, alsjeblieft. Misschien wil jij de eerste 40 doen anders, Jan?
Nee.
Ja, top plan op dit dinsdag.
Die heeft helemaal geen plannen.
Maar geen plannen, ook lekker toch?
Woensdag hebben we ook een korte rit. 124,5 kilometer. Na de Alto d'Angliru. Dus dat is wel kort qua kilometers. Maar wel pijnlijk, laten we het zo maar zeggen. Want die Angliru die heeft geen introductie meer nodig. Sommige mensen hier in deze podcast hebben zelfs hun Twitter-account naam vernoemd naar de Angliru. Jan, het is een monster. Echt, is dit zo'n plek waar mensen nog gruwelijk doorheen gaan zakken, denk je?
Ja, maar wie gaat er nu nog gruwelijk doorheen zakken?
Ja,
Dat is een goede vraag. Ja, gaat Koes hier
dat, op de zoiets? Dat geldt alleen voor. Ja, maar dat vind ik al niet echt iemand die dat eigenlijk door. Die verwacht je niet. Dus ja, zakt hij er dan doorheen?
Toch zesde.
Ja. Als Koes vandaar die, dan zou ik dat. Ja, dat zou iemand kunnen zijn die er doorheen zakt. Want daarvoor is het trouwens ook nog wel pittig ook. Hè? Die twee klimmetjes ervoor zijn ook niet echt. Die worden dan bij de Angliru vallen ze natuurlijk in het niks ook. Maar het is natuurlijk ook het is wel echt een hele rottige dag hoor. Het is echt een hele rottige dag. Het is vaak ook mistig ook daar. Het is smal. Gevaar. Je moet ook uitkijken. Uitkijken voor valpartijen ook. Voordat je richting de Angliru gaat.
Is het, Bobby, bedenk ik me nu eigenlijk. Stel dat Koes er doorheen zakt. Gaan ze hem dan echt ondersteunen en bij hem blijven? Of is het dan ieder voor zich? Hangt er een beetje natuurlijk vanaf hoe ver het is. Stel hij 3 kilometer voor het einde. Heeft hij het zwaar? En Ayuso rijdt wel een beetje weg, maar ook niet echt. Gaan ze dan bij hem blijven om hem terug te brengen? Wat denk je dat daar gaat gebeuren?
Niet wat jij dan zegt. Ik denk dat dit een perfecte klim is voor Sepp Kuss. Ik denk dat dit zijn grote voordeel is. Als er gekoerst moet gaan worden. En als de renners één op één mogen bepalen wie deze de Ronde van Spanje gaat winnen. Dan kan het hier wel eens gaan gebeuren.
Is er een plan, denk je? Bij Jumbo Kamp, daar, die dag, Bobby?
Ik hoop het. Ik hoop dat ze ook de vrijheid krijgen, zoals Jeroen het ook wil. Dat ze met z'n drieën één op één gaan koersen. En dat kan gebeuren doordat ze met z'n drieën voorop komen. En dat ze zeggen, oké, jongens, nu is het echt dan ieder voor zich. En laat maar eens kijken wie de beste is. Dat zou een optie kunnen zijn.
Dat is een droomscenario, Jeroen. Dat zijn met z'n drieën gaan rijden. En
een dan ogen fonkelen is bij de woorden van Draxel.
Ja, ik zeg je ook even oplichten zo. Het is ongelooflijk. Stel je voor dat ze dan gaan omste beurt elkaar gaan proberen kapot te maken. 3 mannen van dezelfde ploeg.
Ja, kijk, als ze inderdaad in de wetenschap hebben van dat podium is binnen. En nu kunnen we echt koersen voor de zege. Dan gaat het ook wel gebeuren, denk ik. Maar ja, het is hoop. Hoop doet leven.
Gaan ze het op zaterdag doen. Dat zaterdag is er wel meer geschikt voor, denk ik, om zoiets te doen.
Nee.
Niet veel elkaar kapot te rijden, toch?
Zaterdag is echt veel te groot risico om alles te verspelen.
Ja, maar ze staan dan 20 minuten voor op de rest.
Dan
is het allemaal, ja.
Dan hebben ze de Angliru inderdaad al achter de rug. Ja.
En dan hebben we nog natuurlijk, kan ook dat iemand anders er vandoor gaat met de winst. Poels is daar heel vaak goed. Lijkt eigenlijk dit jaar sowieso al lekker bezig, Jeroen. Gaat het misschien wel zijn dag worden of zou hij moeten werken voor Landa?
Ja, ik heb zo wat gevoel dat Poels al wat kansen heeft gemist. Omdat hij, ik vind hem echt goed rijden bergop. En hij zit nooit mee in de vlucht die het haalt. Ook omdat hij zelf al heeft aangegeven dat hij op dat vlak toch moeite heeft om mee te zitten in de juiste vlucht. Die groep van 24 die wegreed met Kemna en Co. met Evenepoel. Daar had hij toch ook wel bij gekund. Als hij zo goed is, zoals we hem zien, eigenlijk iedere dag opnieuw in de finale. Dus ik hoop dat hij bijvoorbeeld dinsdag, een hele mooie rit voor hem, die aankomst die ligt hem perfect. Als dat een vluchtersdag wordt, en ik denk het wel, dan moet hij gewoon meezitten. Echt, dan moet hij er alles aan doen meezitten in die vlucht. En is voor mij topfavoriet om de rit te winnen. Dus de Angliru, dat wordt een dag voor de klassementsrenners. Dus ik vermoed dat hij dan net tekort komt als een van die 3 van Jumbo-Visma de rit wil winnen. Dus hij moet het echt, denk ik, dinsdag doen. Of een andere bergetappe, zaterdag bijvoorbeeld, of donderdag.
De donderdag zou ook nog kunnen. Want dan hebben we 179 kilometer in etappe 18, een soort toetje. Die slotklim doen we 2 maal. En wat voor klim is dat dan, Jeroen?
De slotklim, ja, dit is verschrikkelijk.
Verschrikkelijk? En nog erger dan de Angliru?
Nee. Maar gewoon, weet je waarom het zo erg is? Omdat je die... Je moet eens kijken naar die etappe ook gewoon. Dus ze hebben al halfweg een Puerto de San Lorenzo. 10 kilometer aan bijna 9%. Maar er zitten 2 vlakke stukken in. Mm-hmm. Dus dan weet je al hoe stijl die rest is. Hè. Ik zie hier de hele tijd 10-11%. Dus dat is een klim halfweg koers op 100 kilometer van de finish. Dan heb je een afdaling. Heb je een klimmetje van derde categorie. 4 kilometer bijna aan 10%. Dus dat is dan allemaal het voorgeborgd. En dan heb je dus een dubbele beklimming van die laatste klim. De Puerto de Linares, een nieuwe klim in de Vuelta. Kennen ze niet, maar gaan ze heel goed leren kennen. De eerste 5 kilometer meer dan 10%. Dan weer zo'n vlak stukje, weer stijl, weer vlak en dan weer stijl. En die doen ze 2 keer en daar is het ook aankomst bergop. Dus het is de hele dag klimmen aan steile percentages. En dat gedurende 180 kilometer. Ook als je kijkt naar de hoogtemeters. Het is de lastigste rit van de hele Vuelta. Qua hoogtemeters is dit de lastigste rit.
Oké. De lastigste rit. Jan, dan denk ik, nou, dat is ook iets voor klassementsmannen. Om daar nog een keertje uit te halen.
En voor Remco natuurlijk. Hè?
En voor Remco.
Ja. Ik denk als die zit wel, denk ik, wel bij de groep ook. Denk ik. Maar die hoeft niet, die gaat niet meer in de vlucht mee, denk ik. Ik denk dat ze dat niet meer toelaten ook. Want, maar ik denk als hij in die groep met de favorieten zit, dat hij, als hij zeker de eerste 5 kilometer, weet je hoe, dat hij dat hele zware gedeelte goed kan overleggen, kan hij op dat laatste gedeelte gewoon door gaan trekken. Ik heb er wel vertrouwen in, hoor.
Wat denk jij, Bobby? Laten ze... ik wou Jeroen zeggen, maar Jeroen die zit gewoon lekker thuis. Laat ze Remco nog rijden op dit onderdag?
Ja, dat denk ik wel.
Ja?
Ik denk, tenminste, ja, zeker. Hij heeft nog zoveel achterstand dat het makkelijk te spelen is.
Dan wordt het misschien wel een hele interessante dag ook die donderdag. Als ze nog steeds 1, 2, 3 staan, gaan ze dan een beetje de koers lam leggen, denk je, Bobby, op de donderdag?
Daar is het wel een dag voor. Dat zou eigenlijk een dag kunnen zijn zoals we dat eigenlijk 2 dagen geleden ook hadden. Met die hele ploeg supersterk. De hele dag gewoon doorbuffelen. En dan in de finale gewoon weer hetzelfde 1, 2, 3'tje.
Vrijdag hebben we dan een hele vreemde eend in de bijt. 177 kilometer, lange rechte wegen, geen klimmetjes. Het is gewoon je aandacht erbij houden, Jeroen, voor het peloton en voor Jeroen en Karsten.
Eigenlijk moet je nu gewoon naar Jan schakelen. De windapp.
De windapp, Jan. Voor de vrijdag.
Dit is weer zo'n... Ja, dit is weer op die... Doet die Meseta natuurlijk. Het is niet zo heel hoog, hè, deze keer. Maar goed, het is vrijdag en...
Het is 700 meter.
Dat is niet voldoende, denk ik ook. Maar dat is wel... Ja, ik zou daar niet al te veel... Ik denk dat Jumbo-Visma, als we nog iets willen proberen. Ik denk niet dat het echt nodig is. Maar ook de ploeg van Remco. Ook Remco weer. Ja, ik denk dat hij het elke dag gaat proberen ook. En ik hoop ook dat een van zijn ploeggenoten nog een hele mooie overwinning pakt. Dat zou ik ook wel mooi vinden. Zou ik het ook wel gunnen eigenlijk ook. Die zou ik het ook wel gunnen. Want die heeft natuurlijk 2 rondes echt gewoon de bal uit zijn broek gereden voor Remco. En dan vind ik dat je de avond ook wel iets moois terug mag krijgen, toch?
Bobby, het wordt vrijdag toch wel een sprint, hè?
Ja, daar gaan we toch vanuit. Ja, dat is dat. Ja. Is ook belangrijk misschien nog voor het klassement van Groves. Of een van die andere mannen die de hete adem van Remco gaan voelen de komende dagen.
En wie moet er daar nog echt even wat recht zetten qua sprinters? Want echte sprinters, ja. Zijn er niet veel.
Nou ja, recht zetten. Je kunt ook de puntjes op die zetten, hè? Moet niet zo negatief denken.
Ja, sorry.
Misschien is het dan toch het moment dat Molano het nog eens een keer de puntjes op die moet zetten. Bij UAE hebben ze het allemaal geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het moet toch nog weer van Molano afkomen.
En als het dan niet op de vrijdag gebeurt, dan hebben we zaterdag echt een geweldige rit. Bijna 208 kilometer. Het is misschien wel een van de vreemdste ritten van deze Vuelta. 10 klimmetjes zitten erin. Wat vind je ervan, Bobby, als je er zo naar kijkt?
Ik vind het leuk. Dit is echt zo'n beetje een niet qua afstand, dus dat is duidelijk zijn. Maar dit is echt een alles of niks Alberto Contador dag. Door de afstand dus net niet, omdat je tussen echt moet gaan wachten. Maar ik had hem iets korter proberen te maken als ik de organisatie was. Maar dit is hier zou nog heel veel kunnen gebeuren. Niet voor het klassement, het podium, maar ja.
Voor al die andere 1, 2, 3'tjes die we nog moeten afwerken. Wie wordt de beste Belg? Wie wordt de beste UAE-renner? Dat soort dingen. Wat voor scenario zie jij, Jeroen, hier?
Ja, eigenlijk was het ideaal geweest als we nu op zaterdag bij de start Remco Evenepoel in het rood hadden en die 3 sterke Jumbo-renners er niet zo heel ver achter.
Ja.
Kijk, als ik dan moet kiezen, ik ben een Belg, wil ik natuurlijk dat Remco Evenepoel dan de Vuelta wint. Maar het is wel een droomscenario om een geweldige etappe te krijgen. Waarbij die 3 dan uiteindelijk om zijn beurten de rest kapot maken. Maar ja, ze staan aan de leiding. Dus ja, er valt niet veel kapot te maken. Hè. Ze staan al op kop. Dus dat is het spijtige van de zaak. Maar UAE gaat het proberen natuurlijk. Hè. Ook Bahrein Victorious gaat weer aparte tactieken tevoorschijn halen. Waarbij ik en Karsten en ik een half uur denken, wat willen ze eigenlijk? En voordat het gedaan is, is het alweer weg.
Maar dit is wel de gevaarlijkste rit. Het ligt er natuurlijk heel erg aan hoe het op de Angliru loopt. Maar dit is wel de gevaarlijkste rit om voor Sepp Kuster er doorheen te zakken. Want dit is geen typische echte klimmer. En dit wordt dan wel een heel ander type wedstrijd.
En dat is ook zo'n rit waar Vingegaard op zijn... zoals die in de Baskeland domineren... natuurlijk gewoon op 40 kilometer kan gaan... en dan echt stukje bij stukje gaat uitbouwen ook. Dit is natuurlijk echt wel een machine ook.
Ik hoop het, dat hij mag.
Ik denk dat als ze zouden mogen, dat het wel ideaal zou zijn voor Vingegaard deze rit.
Zou leuk zijn.
Als ze zouden mogen. Dat is misschien wel de
titel van de podcast. Als ze zouden mogen. En dan gaan de mensen die dat lezen denken, oh, dit is een,
nou, dankjewel,
een podcast met rode oortjes.
Ja, die zit ook al binnen. Die komt er gewoon in. Ja. Want zondag hebben we nog een laatste rit, 101 kilometer. Het wordt sprinten. Wat denk jij, de zoete smaak van een overwinning voor Marijn van den Bergen, Jan? Als we dan toch even positief blijven. Zit dat erin hier nog?
Nee. Nou ja, goed, misschien wel hoor. Maar ook deze rit is er weer eentje voor
Wilco. We zijn allemaal...
Ik denk als het geen sprint wordt, gaat hij het ook daar weer proberen. Ik hoop dat het heel spannend staat in het puntenklassement. En dan wordt het toch heerlijk, toch? Dat hij gewoon in
zoals Pogacar in de Tour. Die laatste... Ja. Gewoon koersen.
Zeker de brommeren gewoon.
Het zou leuk zijn.
Mooi man.
Bobby Traxel, wat moet er gebeuren behalve een wonder? Mocht de champagne op zondag niet knallen bij Team Jumbo Visma?
Wat moet er gaan gebeuren behalve een wonder? Nou ja, een wonder, dat gaat een... Nee, ja, er moet een ramp gebeuren, geen wonder.
Ja.
Dat is het enige wat er kan gebeuren. En ik weet niet hoe, maar... COVID.
Dat zou verschrikkelijk zijn. Ik klop het hier af op de houten tafel. Ja. Jeroen, wie staat er op de hoogste tree?
Ik hoop Sepp Kuss.
Je hoopt Sepp Kuss. En je denkt, je verstand?
Ik vrees ook dat het verstand het zal halen bij de ploeg. En dat ze braafjes zullen koersen die laatste week. En dat ze Kuss niet gaan aanvallen. Dus dat Kuss de eindwinnaar wordt.
Het zou prachtig zijn. Nou, zijn jullie het daarmee eens, jongens? Hebben jullie daar nog een nabrander over? Of laten we de hoop ook overleven aan het einde van deze podcast?
Hopen.
We blijven hopen op elke dag Remco en Sepp Kuss in Madrid op de hoogste tree van het podium. Jongens, bedankt. Geweldig weer. We hebben de hele week de Vuelta. Dinsdag en woensdag 14:45 al. Donderdag 12:30. Vrijdag 14:30. Zaterdag beginnen we om 11:30 aan die vreselijke rit. En op zondag is het om 16:30.
Dan we zijn natuurlijk... te vroeg klaar, Sander.
Hoezo?
Het is nog 5 kilometer in Montreal. Ja,
moeten we nu 5 kilometer vol praten over andere dingen?
Nee, ja, Jan, je was al helemaal klaar voor die laatste kilometer. Ja, Sivakov tegen Yates.
Ja, kan je nog even... Is dat de situatie op het moment?
Ja, Sivakov Yates met een kleine voorsprong op een groep van 10 man. Met daarbij Alaphilippe, met Benoot ook, met Madouas, favoriet van Jan Harmsen. En nog wat renders. Dus,
Nederland staat voor met 1-2 tegen Ierland.
Ja, we gaan niet over voetbal beginnen.
Het is een podcast. Ik denk dat ik het perfect getimed heb. We kunnen allemaal nog precies die schitterende
wat
finale kijken.
Wie wint Montréal? Nu gaan we de echte kenners aan het woord laten. Sander Valentijn, wie wint Montréal?
Hits.
Jan.
Ik zie alleen die tweede voorrijders. Dus ik moet even weten wie daarachter rijdt ook.
Ja, Madouas rijdt erachter.
Madouas.
Ja, die gaat niet winnen.
Skelmose.
Nee, Alaphilippe. Die was vrijdag ook niet zo goed. Alaphilippe gaat sowieso niet winnen.
Tisch.
Die wint ook niet.
Matthews zit er nog bij.
Lini zit er nog bij.
Het is Simon Yates. Het is niet Matthews.
Oké. Okay.
En Izagirre ook.
En Zana, hè? Zana.
Velasco. Zana is al oud in de Vuelta.
Ach. Helaas. We gaan het snel kijken.
Wie gaat er dan in de Italiaanse kampioen? Velasco, dat is Velasco inderdaad. Oh, ja. Dat is nu de kampioen. Ja. Yes. Dan gaat hij winnen.
Okay. Voilà, okay. Velasco wint. Ik zeg, ik ga voor Yates ook.
Okay. We gaan het zien. Misschien hebben we het de volgende
dat
week
dat is makkelijk
over.
Zeggen. Yates zeggen. Er zitten er 2 in.
Ja, zie je wat die... Ja, nee, die gaat niet winnen.
Dan wint de Brit.
Kop over kop. Wij zijn er. Dinsdag na de Vuelta weer. Daar gaan we dus kijken. Die deze geweldige voorspelling goed had. We gaan het ook hebben nog over het staartje van de Vuelta. Mochten ze? En als ze mochten, hebben ze het dan gedaan? We hopen erop, Jeroen van Bellegem, dat ze elkaar het schenen en de vuren gaan leggen. Het vuur aan de schenen gaan leggen, zo zeg je dat. En we gaan vooruitkijken naar het EK in Drenthe. Dat allemaal volgende week in Kop over Kop. Tot dan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.